En nu het Bijbelboek Hooglied van Salomo. En ik dacht echt wel een paar keer, waar ben ik aan begonnen? Paulus zegt in 1 Korinthe 13, vers 13. Zo blijft dan geloof, hoop en liefde. Maar het meeste van deze is de liefde. En als we dan aan de liefde denken, in het algemeen, als er aan de liefde wordt gedacht, dan gaat men toch al vrij snel naar het Bijbelboek Hooglied toe. Want dat is toch wel het boek van de liefde. Het is in ieder geval liefdespoëzie. Of een drama, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar de algemene consensus, als je het aan de commentaar in ieder geval vraagt, is dat het niet echt gebeurd is. En dan denk ik, ja, oké, waarom dan? Nou, God komt er niet in voor, wordt er dan gezegd. Ik ga er even vanuit dat jullie het allemaal even doorgelezen hebben natuurlijk. Maar God komt er niet in voor. Nou ja, er zit wel een verwijzing in. En die verwijzing is bekend, lees maar in Hooglied 8 vers 6. Het wordt gezien als een seculier liefdeslied. En waar het op neerkomt is dat men gewoon de inspiratie van de Bijbel in twijfel trekt. Want dat is toch wel wat tegenwoordig gangbaar is. Dat de Bijbel een mooi boek is, maar niet door God ingegeven. Maar ik denk dat we beter moeten weten. Want het is niet zomaar een liefdeslied. Het is een goddelijk liefdeslied. En er zit veel meer achter dan de mens zou kunnen bedenken. Nou zijn er ook velen die wel degelijk de relatie tussen de Heere en Israël zien in dit Bijbelboek. Bijvoorbeeld in het Jodendom wordt het Bijbelboek Hooglied gelezen op de achtste dag van het feest van Pascha. Maar denk dan niet gelijk aan een diepe bedelingenleer of iets. Daar wordt gewoon de relatie tussen God en zijn volk beschreven in dit boek en dat wordt bezongen. Je moet daar niet te veel achter zoeken. Maar goed, zij zien dat er dus nog wel in. En als je meer in Calvinistische of protestantse of evangelische kringen komt, dan wordt er vaak de relatie tussen Christus en de kerk of de relatie tussen Christus en de gemeente ingezien. Dus er zijn er wel degelijk die er wat meer in zien, maar als je dan vraagt van maar waar gaat het dan over, dan is het gewoon een liefdeslied. Met ups en downs, met pieken en dalen. Dagen van voorspoed en dagen van tegenspoed. En het blijft daardoor erg oppervlakkig. En dat kan natuurlijk ook omdat er veel wollige taal in staat. Ik bedoel, toen je het las, wat dacht je dan? Is het lekker te volgen dit? Ik vond het lastig te volgen. Want ja, er staan soms hele onduidelijke dingen in en je weet soms niet eens wie wat zegt. Dat maakt het gewoon wat lastig. Alleen de strekking, als we wat dieper op dingen in kunnen gaan, ja, dat gaat gewoon over hogere geestelijke waarheid. En dan blijkt dat het gewoon in lijn is met wat de rest van de schrift en de rest van het profetisch woord leert. Alleen dat moeten we dan zelf onderzoeken. Zoals de Heer zelf zei, onderzoek de schriften. Want deze zijn het die van mij getuigen. En ik breng altijd in herinnering dat de Heer geen Nieuw Testament had in die dagen. Dat is per definitie oud-testamentische schrift die je zou onderzoeken. Want dat getuigt van Christus. Alleen, dan moet je dus willen. Dan moet je dus geloven en dan moet je overdenken en overpeinzen. Nou, als het dan gaat over het onderwerp van het Bijbelboek Hooglied, dan zijn er sommigen die menen dat het slechts een bruiloftslied is. Tussen de bruid en de bruidegom. En dan denk ik, ja, dat is wel waar, maar het is veel meer dan dat. Ik denk dat je het veel beter kunt zien als een liefdesrelatie die beschreven wordt tussen een man en een vrouw. En het is dus de weg van de liefde die beschreven wordt. Maar dan op een hoog niveau. Niet zoals het tussen ons mensen zou gaan. Alleen is het daarin dan heel poëtisch. Hè? Uw ogen zijn als duivenogen, lezen we dan. En uw tanden zijn als een kudde schapen. Geschoren schapen of ongeschoren schapen. Maar ja, dan denk ik, ja, probeer het thuis maar eens. Nou, en dan zit er dan een verhaal in, is de volgende vraag. Is er een bepaalde opbouw, zit er een bepaalde lijn in? En ook dat is al lastig. Waar gaat het nou naartoe, dit boek? Het eindigt niet ergens. Maar het zijn allemaal plaatjes, allemaal scènes of schilderijen die iets laten zien elke keer. En dan gaat het weer naar een ander schilderij toe. En het wisselt elke keer af. En binnen die plaatjes vinden we dan beelden van verlangen, beelden van gemis, blijdschap en verdriet. En dan is de man aanwezig, dan is die afwezig. En elke keer wisselt dat perspectief tussen man en vrouw vervolgens. En dat is eigenlijk iets wat je ook in de kunst vaak ziet. Dat je een schilderij hebt en daar wordt een bepaalde sfeer via de achtergrond geschilderd. En in de muziek is dat trouwens ook zo. En dan ineens is er contrast, dan wordt er een plaatje gevormd heel langzaam. En er gebeurt iets. En een bepaalde scène wordt gewoon op een doek neergezet. Nou, dat is eigenlijk ook wat er hier in dit Bijbelboek aan de hand is. Het zijn allemaal schilderijen. Maar het decor, dat blijft de profetie. Het profetisch woord. En er zit dus geen ontwikkeling in de tijd. Maar wel in de liefde. En zo moet je dat Bijbelboek dus ook lezen. En als je je dan afvraagt, ja, maar is er dan een bepaalde relatie tussen die scènes? Ja, die volgen elkaar op een ander niveau dus. Alleen soms wordt er een stapje terug gedaan, wordt er teruggeblikt en dan gaat het weer twee stappen vooruit. En dan is het intenser. En we vinden dan als achtergronden van die schilderijen vinden we, en dat heb je vast gelezen, heel veel natuurlijke elementen. Dus een wijngaard vinden we. Die besproken wordt. Dan zijn ze ineens weer in een residentie. Het zou een paleis kunnen zijn. En dan ineens in een ander schilderij zijn ze weer buiten in de natuur. Met bomen. En dan zijn ze in de stad ineens. En dan gebeurt daar weer van alles. En zo ga je dat Bijbelboek door. En ga je van plaatje naar plaatje. En dan kom je op het eind en dan staat er niet. En ze leefden nog lang en gelukkig. Kind, klaar. Maar het heeft een open einde. En dat is precies wat de liefde eigenlijk is. Het blijft ontwikkelen. Het blijft gaan. En die ontwikkeling zie je bijvoorbeeld dat er aan het begin van het Bijbelboek Hooglied wordt er gesproken over bomen in de natuur. Maar gaandeweg in Hooglied hoofdstuk 6 en 7, dan vind je ineens de vruchten van die bomen. Er zit een bepaalde ontwikkeling daarin. Maar op een ander niveau dus. Nou ja, de liefde dus. En de liefde die rijpt. En het ontwikkelt en het vervlecht met elkaar. Het komt steeds meer samen. Het is eigenlijk een soort geestelijk lied. Wat beweegt. En dat maakt het voor ons, met name westerlingen, wel wat lastig om te lezen. Maar het maakt het ook wel heel mooi. Maar het is dus geen plat bruiloftslied. Het is het Hooglied. En het is wel degelijk een relatie die uitgedrukt wordt tussen een bruid en een bruidegom. Maar dan impliceer je gelijk een soort bruiloft. Maar er zijn veel meer aspecten die genoemd worden in het Bijbelboek. Wij hebben vaak ook een idee bij een bruiloft. De vertalers hebben een idee bij wat een bruiloft is. En die hebben dat ook weer in hun vertaling gelegd. Dus daar moet je altijd rekening mee houden dat wat wij verstaan onder een bruiloft, dat dat iets heel anders is wat een paar duizend jaar geleden gebeurde. En vaak denken wij, tenminste de Calvinistische vertalers, aan geen gemeenschap voor het huwelijk, jullie ook natuurlijk. Dus dat kan hier ook niet het geval zijn. En dan krijg je een bepaalde kuise beschrijving van iets. Maar er komt wel degelijk gemeenschap voor in dit boek. Alleen dat wordt dan een beetje op de achtergrond gehouden. Maar wat duidelijk moet zijn is dat Hooglied in ieder geval geen juridische aangelegenheid is. Het heeft niets te maken met de ceremonie van de bruiloft of het huwelijk. Zoals dat bijvoorbeeld in de wet beschreven wordt. Het is op een ander niveau. Het is in ieder geval niet een uitgewerkte ceremonie. Het gaat veel meer om herstelde gemeenschap tussen de man en de vrouw. En dat kan op meerdere niveaus. Dat is veel meer dan de bruiloft. Dus daarin zouden we een beetje afstand moeten nemen dit weekend. Bruid wordt inderdaad een paar keer genoemd. maar slechts in Hooglied hoofdstuk 4 en Hooglied 5 vers 1, maar verder niet. En we vinden inderdaad iets wat op een processie lijkt, en daar komen we later nog op terug hoor, in Hooglied 3. Dan vinden we een soort optocht, maar het blijft erg vaag in de beschrijving van wat het dan precies is. En Hooglied 4, ik hoop dat je... Nou, aan het eind van het weekend weet je waar Hooglied 4 over gaat in ieder geval. Maar daarvan wordt in het algemeen gezegd dat het een beschrijving is van de bruidsnacht. En dan denk je, ja, maar waar staat het dan? Ja, maar er gebeurt van alles en dat moet natuurlijk. Hè? Nou, zo wordt het ingevuld dan. En in Hooglied 5 vinden we dan een vrouw die haar sluier kwijtraakt. Zie je wel, de bruidssluier. Ja, zou kunnen, maar er waren wel meer vrouwen die gewoon met een doek om haar hoofd over straat gingen vroeger. Ik bedoel, ja, je kunt er gelijk een bruidssluier, maar Tamar had er ook een. En dat was nou niet echt de bruid. En eentje die ook wel niet onbelangrijk is, is dat de bruidegom helemaal niet genoemd wordt. We hebben ook geen notie van een bruiloft, van een feest, van gasten die genodigd zijn op het feest, of familie die aanwezig is. Dus dat blijft allemaal interpretatie. En ik zeg niet dat het verkeerd is, maar pas daarop dat je altijd met je eigen gedachten daar naartoe gaat en daarnaar kijkt. En we moeten ons dus even ontdoen van die ceremoniële gedachten. Hooglied is namelijk heel persoonlijk juist. Het gaat tussen een man en een vrouw. Het is privé wat dat betreft. En soms is het publiekelijk, dan is er interactie met anderen. En is het ook afstandelijk. Maar het blijft de beschrijving van de relatie tussen die twee. En misschien vraag je dan af van ja, waarom zoveel moeite om te zeggen dat het niet alleen maar over de bruiloft gaat of iets tussen de bruid en de bruidegom. Het probleem is wat er vaak gebeurt, dat mensen één keer bruid lezen in het Bijbelboek en vervolgens dat overal op toepassen. En nou, het gaat daarover. En dan vervolgens zit je vast aan je eigen afspraak. En dat is wat er vaak gebeurt. En daar moet je altijd voor oppassen. Want dan krijg je bijvoorbeeld, ja, als je het dispensationalistisch leest, dus in bedelingen, dan denk je, ja, bruid en bruidegom, het gaat over de toekomst. Punt. Dus het is niet voor ons. Het krijgt heel snel een eigen invulling. En het punt is dat er over heel de aanloop naar de bruiloft wordt gesproken. En dat is in onze dagen al bezig, dat werk. Ook in onze dagen is er namelijk al sprake van gemeenschap. Alleen op een ander niveau. En ook die dingen zitten in Hooglied. Dus het is veel meer. En dat is iets wat je eigenlijk overal ziet. Men heeft een eigen systeem. Bepaalde aannames. En vervolgens gaan we de Bijbel lezen met die aannames. Gaan we de Bijbel aanpassen aan onze eigen gedachten. En ja, het is niet mijn bedoeling nu om allemaal dingen te noemen, maar je kunt vast wel een leer verzinnen. De leer van uitverkiezing of het universalisme. Waar een aantal versen genomen worden, een bepaalde aannames, en daar wordt vervolgens heel de Bijbel aan aangepast. Maar dat is andersom. Het woord verklaart zichzelf en dat legt zich op. En wij moeten onze gedachten juist aanpassen. En dat gebeurt dus overal. En zelf moeten we dus ook oppassen dat we niet onze eigen systeempjes op de Bijbel leggen vervolgens. Dat is altijd iets waar een valkuil ligt. Maar het is het woord wat ons zou leiden. En het woord is levend en krachtig en scherpsnijdender dan een scherpsnijdend zwaard. En het woord is één geheel, want het is het woord van God. En het woord zou uiteindelijk leiden tot Christus. Nou ja, dat kan natuurlijk ook heel vaag blijven, want wie is Christus dan? Maar Christus, die wordt ons overal geschilderd in de schrift. Maar dat is onafhankelijk van onze gedachten. En dat kun je gewoon toetsen. En het is echt waar als je een bepaalde aanname doet en je volgt dat in de schrift, dan leidt het of naar Christus in zijn tegenwoordige en verheerlijkte positie, of het leidt er vanaf. En het maakt de mens belangrijk. Het maakt iets anders belangrijk dan Christus zelf. Dat is altijd zo. Nou, dan kun je nog afvragen, is de Bijbel dan een soort puzzelboek? En moeten we Hooglied ontcijferen? Een soort sudoku? Gaan we zoeken naar structuren die spreken over Christus? Nee, daar gaat het ook niet om. Het gaat namelijk niet om wat wij ervan proberen te maken. Wat wij proberen te bedenken. Bijbelstudie betekent niet dat wij zelf proberen, zoals theologen dat doen, om tot een inzicht te komen. Maar dat wij eenvoudig de schriften openen en schrift met schrift zouden vergelijken. Om te leren wie Christus is en de kracht van zijn opstanding te leren kennen. Dat is wat we zouden doen. En het is ook niet theoretisch, maar heel praktisch. Want op het moment dat we Christus juist in dit soort geschriften, zoals het Bijbelboek Hooglied, leren kennen, dan leren we ook standvastig te zijn. Want dan leren we dat zelfs in het Oude Testament duizenden jaren geleden al gesproken wordt over zaken die ook ons aangaan in onze tijd. En Romeinen 16 zegt, Paulus zegt daar in Romeinen 16 dat die verborgenheden, want daar heb ik het over, die zouden ons als gelovigen nu tot vertroosting zijn juist. Want daardoor krijgen we hoop. Dan wordt ons hart gevuld. Nou, dan kun je nog afvragen, maar is Hooglied dan helemaal niet goed voor ons praktische leven? Ik weet niet of er iemand van jullie hier naartoe gestuurd is met de boodschap van misschien steek je nog wat van op. Maar een lesje liefde. Nou ja, dat is nooit weg natuurlijk. Maar ja, laten we de Heer kennen. Laten we Christus leren kennen. En alles wat daaruit voortvloeit, dat komt dan vanzelf goed. Want dat is de juiste volgorde. Maar heel vaak wordt er met een ethische bril naar gekeken. En daarom hoor je waarschijnlijk niet zoveel over Hooglied. Want het gaat er nog wel eens erotisch aan toe, zeg maar. Ik bedoel, ja, wat moeten we met dat boek, denken ze dan? Ja, en dan wordt het dus per definitie dus het huwelijksboek. Ver verborgen. En dat komt later wel een keer. Maar het komt nooit. Maar we zouden leren waar het werkelijk over gaat. Vaak wordt de mens centraal gesteld. Het gaat over ons. Hoe moet ik het huwelijk volbrengen? Hoe moet ik het goed doen? Als man of als vrouw? Ja, en als je dan dit leest. Ik weet niet hoor. Maar ik weet niet of het goed is voor je, zeg maar, je privéleven als je met dit soort taal komt. Maar... En trouwens, de Calvinist die zal zeggen, ja, maar wat moet ik ermee? Want is het van Salomo? Die was toch ontrouw? Die hield er zoveel vrouwen op na. Dus ja, laten we er maar een sprookjesboek van maken. Of een allegorie, of een gezang gewoon. Laten we maar toosten op de liefde. Maar de gelovige zou zeggen, het woord van God, dat gaat niet over ons eigen leventje. Het woord spreekt over Christus. En het woord gaat dus ook in de eerste plaats niet over ons eigen huwelijk. Of het goed doen of slecht doen. Maar hij spreekt over een hogere relatie. En alles wat wij zijn en alles wat wij doen, zou daaruit voortvloeien. Maar dat geldt altijd zo. Je moet eerst weten wie je bent in Christus. En vervolgens kun je erin wandelen. Maar het is natuurlijk zo dat het woord van God een aardse kant heeft. Er wordt hier een verhaal verteld en ik geloof dat het letterlijk gebeurd is. Salomo wordt genoemd. Ik bedoel, waarom zou je hem anders noemen? We weten alleen niet precies waar het over gaat. Ik bedoel, er zijn speculaties over. Maar via die geschiedenis, via dit Hooglied, wordt het hemelse verhaal verteld. Wordt het geestelijke verhaal verteld. En dat is hoe de schrift in elkaar steekt. Want al de schrift is van God ingegeven, zegt Paulus. En is nuttig tot onderwijzing. En we zouden ons daardoor laten onderwijzen. En het is diezelfde Paulus die bijvoorbeeld in Galaten 4 zegt dat hij een geschiedenis aanhaalt uit Genesis van Hagar en Sara. En dan in Galaten 4 zegt, ja, dat is weliswaar echt gebeurd. Hè, met de wegsturing van Ismaël. Maar deze dingen die hebben een andere beduiding. Het is wel echt gebeurd, maar het gaat ergens anders over. En zo moeten we leren van waar gaat het over? Zoals die kamerling. Waar gaat het over? Nou, het gaat over Christus. En er valt nog wel wat meer over te zeggen. Oh. En als we kijken naar heel de geschiedenis van het volk Israël, dan zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Ja, maar al deze dingen zijn hun overkomen, ons tot lering. En niet weer een lesje ethiek, maar opdat we weten hoe het zou gaan. Wat er te vinden is in het beloofde land waar wij in geplaatst zijn. En zouden we dan terugkeren? Of zouden we zeggen, Heer, dank u wel, we leven eruit, want u hebt het ons gegeven. Het spreekt over onze dagen. En het spreekt ook over de toekomstige dagen. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar we zouden dus leren dat God een plan heeft. En dat hij een plan uitwerkt in deze schepping. En daar spreekt ook Hooglied van. Dus Hooglied, zoals de titel al zegt, spreekt op een hoger niveau. Het is een hoger lied dan het normale volkslied. Het normale levenslied. Het normale lied op de radio. Het liefdeslied op de radio. Het is de relatie eigenlijk tussen de schepper en de schepping. Op het allerhoogste niveau. Want we vinden in Hooglied dood en opstanding. Een situatie waarin er gemis is. Een situatie van scheiding, van verdriet. Maar ook weer dat het tot elkaar komt. Eenwording. En dat is precies het verhaal van hoe God uit deze oude gevallen schepping een nieuwe maakt. Door lijden heen, door dood en opstanding heen, door verdriet heen, komt hij tot heerlijkheid. En het is Romeinen 8 trouwens, waarin letterlijk staat dat deze schepping zwanger is, hè? Als een vrouw die in barensnood is. En zo wordt door Paulus zelf de schepping vergeleken met die vrouw. En daar komt een nieuwe schepping uit voort, er komt een zoon uit voort. En het is San Paulus die in die andere brief in 2 Korinthe hoofdstuk 5 zegt dat wij al een nieuwe schepping zijn. Dat wij al wedergeboren zijn, dat wij al voortgekomen zijn uit die oude schepping en een nieuwe zijn geworden. Wij zijn dan in Christus een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar als je een niveau lager gaat, dan kom je terecht bij de relatie tussen de Here, en dat is de schepper, maar gemanifesteerd in de Here, en Israël. En dat is ook een liefdeslied. Dat is ook een verhaal wat te maken heeft met verdriet, met scheiding, met afwezigheid. Maar uiteindelijk komt het goed. En blijkt dat er een nieuwe relatie, een nieuw verbond tot stand gebracht wordt. En afgeleid van die relatie vinden we dan ook nog eens de relatie tussen Christus en de gemeente in onze dagen. Alleen dan moet je niet de fout maken door te denken dat wij vervolgens de bruid zijn die in het Oude Testament tegenover de bruidegom geplaatst wordt. Maar Paulus zegt wel, ja, maar als Christus de man is of mannelijk is, dan staan wij vrouwelijk tegenover Christus. En dat is Efeze hoofdstuk 5. Toch, dat de vrouwen hun mannen onderdanig zouden zijn, gelijk aan de Heren. En dan staat er vervolgens dat de mannen hun vrouwen lief zouden hebben, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Efeze 5 vanaf vers 25. En dan wordt die parallel getrokken. En dan wordt er dus mannelijk en vrouwelijk tegenover elkaar gezet, waarbij de gemeente wel degelijk het vrouwelijk is. Alleen niet de bruid. En vervolgens wordt daar dan de koppeling gemaakt met de Hof van Eden, waar Adam en Eva genoemd worden. Maar daar kom ik nog wel. Dus dat zit er allemaal in. En daarom denk ik dat het juist Salomo is die trouwens vele psalmen heeft geschreven, vele spreuken. Hij heeft prediken geschreven en dan het Hooglied. Ja, als je die boeken leest van Salomo, dat gaat heel de tijd over scheppingsrelaties. Dat gaat altijd op een hoger niveau. Zelfs het Bijbelboek Prediker, dat wordt vaak heel slecht verstaan. Daar vinden we een hele beschrijving van het reilen en zeilen in de wereld, onder de zon. En dan denk je, ja, oké. Is dat een soort wegwijzer voor het leven? Ijdelheid der ijdelheden. Maar dat staat vol met hogere geestelijke waarheden. En al die spreuken, nou je begrijpt er helemaal niks van als je het plat gaat toepassen. Totdat je leert dat het spreekt over hogere dingen. Dat het gaat over zijn volk Israël. En daarmee is Salomo een profeet. Nou, er wordt ergens gezegd dat hij wel... 3000 spreuken of zo. En 1005 liederen heeft geschreven. Dus ja, hij was vol. En hij bracht dat voort. En dit is dan het hooglied. Ja, dat zal een ultiem lied geweest zijn. Maar het gaat over de liefde vervolgens. Maar het is profetische liefde. En van profetie, even kijken. Van profetie moet je weten dat het per definitie boven de tijd staat. Dat het statisch is. Ik had het net over schilderijtjes. Er wordt iets geschilderd, je vindt een plaatje, een donkere achtergrond met iemand op een paard en een boom. En dan ineens verschijnt daar iets wits in de verte. Maar het is gewoon een plaatje. Het staat stil. Alleen in je hoofd gaat het vervolgens een leven leiden. En dan vraag je af van wanneer is dit vervuld of over welke tijd gaat dit. Maar dat is vervolgens al de invulling van de profetie. Je kan het toepassen op het verleden. Je kunt vele profetieën toepassen op onze dagen. Maar je kunt ze net zo goed toepassen op de toekomst. En de vraag is altijd wanneer is de uiteindelijke vervulling. Maar dat was het algemene probleem van de profeten. Van over welke tijd spreekt dit nou, wat we hier profeteren? En vaak zagen ze wel de nabije toekomst, dat er iets zou gebeuren met het volk Israël, bijvoorbeeld in ballingschap. En ze wisten ook dat er iets in de toekomst zou gebeuren, een verwachting bijvoorbeeld van de Messias. Maar er waren ook profetieën waarvan ze dachten van ja, dit kunnen we niet plaatsen. Gaat dit nou over... Over de tijd voor of na de heerlijkheid. Maar profetie zelf, ja, dat is gewoon statisch. Daar wordt iets gezegd en je moet weten, oh, dit is wat door de profeet gezegd is en dat wordt nu vervuld. En ik denk, ik haal het allemaal niet aan, hè, maar ik denk dat je wel weet dat in de evangelie heel vaak gezegd wordt en dit is gezegd door de profeet Jesaja of door de profeet Jeremia. Of noem het maar één. En dan denk je, ja, is dit dan de vervulling van die profetie? Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, staat er dan, in Matthäus. En dan ga je naar Hosea toe en dan denk je, ja, maar dit gaat over Israël. En dan is altijd de vraag, wanneer is de uiteindelijke definitieve vervulling? Nou, dat is met Hooglied ook. Het Bijbelboek is profetisch. En de vraag is dan, wanneer wordt dit uiteindelijk vervuld? Wanneer is de liefde bevestigd? Nou, en ik denk dat we vanuit de rest van de schrift weten dat de uiteindelijke vervulling van de bevestiging van die liefde, dat spreekt over de totstandkoming van het nieuwe verbond, de eenheid onder het nieuwe verbond, en dat te maken heeft met die bruiloft in de toekomst, die genoemd wordt bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 19. De bruiloft des lams wordt dat genoemd. En dat gaat samen met een beschrijving van 1000 jaren waarin de Satan gebonden wordt. Waarin die genomen wordt en in een put gegooid wordt. En na die 1000 jaren moet hij nog even ontbonden worden. Om daarna voorgoed te verdwijnen. En dan mondt het uit in de nieuwe schepping dus. Maar dat is de uiteindelijke vervulling. Maar dat betekent niet dat er al voorvervullingen zijn voor die 1000 jaren. Nou, dat is met Hooglied sowieso. Kijk, Hooglied spreekt over een verbroken relatie. En ik ga niet het hele Bijbelboek lezen nu. Maar het begint met een verbroken relatie. Een afwezigheid van waar is mijn man? Waar kan ik hem vinden? Ik ben hem kwijt. Het begint met gemis en verdriet. En dat is het startpunt. Maar dat is ook het startpunt van eigenlijk ons hele leven. Dat is het leven in de oude schepping. Dan ben je hier. Je moet vooruit. Want in de tijd kan je alleen maar vooruit. Dat is het enige wat je niet terug kan halen. Maar je mist iets. Het is niet af. Waar ben je dan heen onderweg? Het is niet compleet. En daarom ga je onderweg in het leven. Ik bedoel, als je alles al hebt, hoef je niet vooruit te gaan. Dus er is gemis en verdriet. En dan leren we vanuit het evangelie of vanuit de schrift dat er nieuw leven is. dat de nieuwe schepping zou aanbreken. Dat het nieuwe verbond zou aanbreken. En dus ontstaat er vervolgens verlangen in dit Bijbelboek. Er ontstaat hoop. De vrouw die ziet uit naar de komst en aanwezigheid van die man. En ze verblijdt zich al in zijn aanwezigheid. Nou ja, en als je het dan toepast als een huwelijksrelatie of een bruiloft, ja, dan gaat het over Israël in de toekomst. Het volk zal zalig worden. Het volk zal eenmaal haar Here bekennen en ontmoeten en omarmen. En dan ga ik toch maar eventjes naar bijvoorbeeld Jeremia hoofdstuk 31. Heel bekend hoofdstuk. Overigens, als je het hoofdstuk helemaal zou lezen, dan zie je dat niet zozeer Juda, maar Efraïm hier voorop staat. Maar uiteindelijk staat er dan in vers 31, ziet de dagen komen of zullen komen. Ze worden hier aangekondigd, profetisch. Spreekt de Heere, vers 31, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Nou, en dat, over dat verbond staat er dan, niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Hier staat trouwens ook weer een, er staat ik hen getrouwd had. Letterlijk staat er eigenlijk hoewel ik hun bezitter was. Dit is dus ook ingevuld door de vertalers weer. Het is niet fout, maar er staat Baal, Heer. Hoewel ik hun Heer was. Want het gaat hier wel om eigendom namelijk. En hier lezen wij dus dat er een nieuw verbond zou komen en dat er een oud verbond verbroken was. En daar heb je die twee aspecten die in Hooglied terugkomen. Er is gemis, er is iets stuk, er is scheiding. Maar de dagen zullen komen dat er een nieuw verbond komt, dat het weer één zal zijn, dat ze weer samenkomen. En dan staat in vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Ik ga hier nu even niet op in, maar dit gaat net zo goed over onze dagen. Spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Ja, en dit wordt door Paulus aangehaald in Romeinen 9 tot 11, maar dit wordt ook in Hebreeën hoofdstuk 8, meen ik, letterlijk aangehaald en toegepast op onze dagen. Een nieuw verbond. Dat zal aanbreken. Maar hieruit blijkt dus duidelijk dat er een bepaalde relatie wordt geschetst tussen Israël en de Heere. Dus een hoger niveau. Niet het huwelijk tussen, van mij en mijn vrouw. Het gaat over hogere dingen. En dat staat centraal. En dan blader ik even door naar Ezekiel hoofdstuk 16, vers 60. Het is niet zo'n fraai hoofdstuk. Maar hier wordt gesproken over een vrouw die hoereert. Maar in vers 58 staat, hebt gij uw schandelijke daden en uw gruwelen gedragen, spreekt de Heere. Want alzo zegt de Heere, Heere, ik zal u ook doen gelijk als gij gedaan hebt, die de eed veracht hebt, brekende het verbond. En wederom wordt het verbond tussen de Heere en Israël beschreven als een huwelijksverbond. Een relatie die verbroken wordt. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde als in Jeremia hoofdstuk 31. Alleen hier wordt het wat sneller op elkaar opgevolgd. Het verbond was verbroken. De relatie was verbroken. Maar de Heer zal een nieuw verbond oprichten. En de weg daar naartoe wordt beschreven in Hooglied. Hoe dat tot stand komt. En dat wordt uitgebeeld in zowel het gezichtspunt van de man als van de vrouw. Twee gezichtspunten dus. Nou, en dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn als gij uw zusteren die groter zijn dan gij met degene die kleiner zijn dan gij aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Nou ja. Daar kunnen we ook dieper op ingaan, maar niet nu. Dan blader ik nog even naar Jesaja, hoofdstuk 61. Weer iets terug. Bekend hoofdstuk, want het eerste gedeelte wordt in Lucas 4 door de Heer zelf aangehaald. Hè? Over de wel aangename tijd des Heren die aan zou breken. Alleen dan stopt hij ineens met spreken. En dan vragen ze af, ja, waarom stopt hij nou? Maar dat zijn van die hints die elke keer weer spreken over onze dagen. Want het is vandaag niet de tijd van de wraken des Heren. Het is nog steeds de wel aangename tijd. En Petrus zegt dat de Heer wil dat niemand verloren gaat, maar dat zij alle tot bekering komen, dat ze zalig worden. Maar de dag des Heren, waarin de wraak wordt uitgeoefend, die zal wel degelijk komen, zegt hij in 2 Petrus 3. Maar in onze dagen wacht hij nog met het oordeel. Maar er staat dan uiteindelijk... Ik lees vers 8 ook maar even. Want ik, de Heren, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen. Dat zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met een priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt. En gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten. Alzo zal de Heere, Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Ja, en dit is wat uiteindelijk vervuld wordt in de totstandkoming van het nieuwe verbond. Voor ons gebeurt het al in het verborgene, maar uiteindelijk zal het zichtbaar op aarde gebeuren via Christus en de gemeente als de bruidegom en Israël op aarde als de bruid. En dan blader ik gelijk even naar Jesaja 62, want daar vinden we dat natuurlijk ook. Vers 4. Want Israël, vers 3, zal een keer een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. En een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene, degene die de man niet heeft. Want dat is ook waar Hooglied over gaat, de verlatene, degene die de man niet heeft. Maar er komt een moment dat ze de man wel zal hebben. En tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoesten. En die vrouw in Hooglied, die is haar wijngaard kwijtgeraakt. Maar uw land zal niet meer genoemd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar en uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Ja, dit vers, daarin vinden we twee categorieën tegenover elkaar geplaatst. We vinden aan de ene kant een jongeling die overeenkomt met uw kinderen, die ook overeenkomt met de bruidegom, die ook overeenkomt met uw God. En aan de andere kant vinden wij een jonkvrouw die overeenkomt met u, de jonkvrouw, en de kinderen zullen u trouwen, dus u, die overeenkomt met de bruid, die weer overeenkomt met u. Twee categorieën die tegenover elkaar staan. En aan de ene kant vinden we eigenlijk Christus en de gemeente, enkelvoud en meervoud. En aan de andere kant Israël, het aardse Israël, wat de bruid zal zijn. Nou ja, vanuit het Nieuwe Testament is het helemaal niet moeilijk, want dan blader ik even naar Efeze hoofdstuk 1. Bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 1 vers 4 gelijk gaan. Even kijken. Ja, want daar wordt bijvoorbeeld vanaf vers 11 gesproken over bepaalde bedieningen die gegeven worden aan de gemeente. Apostelen, profeten, evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En het doel van die bediening is de volmaking der heiligen tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou ja, dat is feitelijk wat in Efeze 1 ook staat, dat Christus het hoofd is en wij het lichaam van Christus zijn. En dat is precies de manier waarop dat in Jesaja 62 dus terugkomt. Daar wordt gesproken over die bruidegom, over die man, maar ook in meervoud. En daar zitten wij, verdisconteerd, dus ingesloten in dat lichaam van Christus. Dus niet als de bruid, maar als het lichaam van de bruidegom. En wij zouden nu vervolgens vol worden, volmaakt worden, tot een volkomen man wordt hier gesproken over. En wij zouden bijvoorbeeld vers 15, de waarheid betrachtende in liefde, alleszins opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het hele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde. Door alle voegselen der toebrenging naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. De band die er is tussen Christus en de gemeente, die is nog sterker dan de huwelijksband die in de toekomst tot stand komt. Want wij zijn niet tot stand aan Christus verbonden door een huwelijk. Maar wij zijn aan hem verbonden door een lichamelijke band. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn dus onlosmakelijk met hem verbonden. Dat is nog sterker. En dat is de uitermate verhoogde en heerlijke positie van de gemeente. Wij zijn niet zomaar onder het nieuwe verbond. Wij zijn zelfs verbonden met de betere dingen van het nieuwe verbond. Wij zijn zijn lichaam. En daar wordt vaak te licht over gedacht. En dat lichaam met het hoofd samen, dat is Christus straks die zal verschijnen. En dat is hoe Colossenzen 3 daarover spreekt. Als hij straks verschijnt, dan zullen wij met hem verschijnen. En als er in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, profetisch, reken er maar op dat het ook over ons dan gaat. Want wij zijn zijn lichaam en hij is ons hoofd. En wij zijn een eenheid.